Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Ook vandaag kan u verder luisteren naar de reeks over de geloofsbelijdenis, u gebracht door priester Pierre-François.
Vandaag gaan we het hebben over de christengelovigen in de kerk, maar mee bepaald de hiërarchie, de mensen die in de hiërarchie zitten of met de hiërarchie meewerken. De volgende keer gaan we het hebben over de leken, hoe ze hun eigen rijkdom kunnen brengen. Maar eigenlijk, een leek is in de eerste plaats, evenals een priester, een christengelovige. En hoe worden wij christengelovigen? Dat zegt de catechisme van de katholieke kerk. Christengelovigen zijn zij, ik citeer, die door het doopsel in Christus ingelijfd, tot volk van God zijn gemaakt en aldus het priesterlijke, profetische en koninklijke ambt van Christus op hun wijze, deelachtig, ieder volgens zijn eigen plaats, geroepen worden in de zending, geroepen worden de zending uit te voeren die God aan de kerk ter vervulling in de wereld toevertrouwd heeft. Einde citaat. Dit komt eigenlijk van het kerkelijk recht. Bepaalde mensen kijken al soms neer op het kerkelijk recht door te zeggen, och, de kerk, dat zijn toch niet de wetten en de structuren. Nee, inderdaad, maar het kerkelijk recht is wel de verwoording van de ecclesiologie van de kerk, meer bepaald van het laatste ecumenische concilie, vertaald in juridische normen. Dus dat is de meest pastorale manier om je te kunnen inbeelden de normen van het concilie te vertalen naar praktische uitvoerbare normen toe. Dus het kerkelijk recht geeft als definitie, en dat is fundamenteel, wat de christengelovigen zijn. Er is een tijd geweest dat men in het kerkelijk recht begon met wie is de paus, wie zijn de bisschoppen, wie zijn de priesters, en de rest, dat waren maar de leken. Nu is het anders, men legt de grond van de waardigheid van de christen in het feit dat ze gedoopt zijn. En al dus gedoopt, worden ze eigenlijk ingelijfd in Christus. Dat woord ingelijfd is geen toeval. In het Latijn zegt men incorporatus. Een lijf is een corpus, een levend lichaam. Ingelijfd is iets bovennatuurlijks dat gebeurt, dat ons in verbinding brengt met Christus. En Christus, wat is hij komen doen? Hij had een taak van priester, profeet en koning. Wel, de leek waar hij zich bevindt, kan op zijn eigen wijze ook deelnemen aan dat driedubbele ambt, priester, profeet en koning. Maar op zijn manier. Daarom zijn er heel wat leken en ik begroet die mensen die van zichzelf zeggen, laat me alstublieft leek zijn. Ik ben tevreden door leek te zijn. Natuurlijk, dat is hun roeping en dat voelen ze. Moesten ze klerikaal zijn, dan zouden ze zich gefrustreerd voelen dat ze niet de taken kunnen uitvoeren van de clerici. Maar dat is nooit de ambitie geweest van een leek om zoveel mogelijk te kunnen doen als een clericus. Nee, de christengelovigen, dat zijn de mensen die, ik citeer opnieuw uit de catechisme van de katholieke kerk, die op zijn beurt het kerkelijk recht citeert, tussen alle christengelovigen en wel krachtens een wedergeboorte in Christus, bestaat er een ware gelijkheid in waardigheid en handelen. waardoor allen ieder overeenkomstig die de eigen plaats in en taak aan de opbouw van het lichaam van Christus meewerken. Onze waardigheid komt van het doopsel, niet van het behoren tot de orde van de clerici. Het is wel zo dat de Heer, Jezus, verschillen heeft gewild tussen de ledematen van zijn lichaam, want ook al zijn ze één, toch hebben bepaalde mensen een zending. En daarom zegt de kerk, de catechisme van de katholieke kerk, in het decreet Apostolicam Actuositatem, er is in de kerk verscheidenheid van bediening, maar eenheid van zending. Aan de apostelen en hun opvolger is door Christus de opdracht toevertrouwd om in zijn naam en door zijn macht te onderwijzen, te heiligen en te besturen. De leken, die worden ook, ik blijf verder gelezen, de leken, het priesterlijke, profetische en koninklijke ambt van Christus deelachtig geworden, vervullen echter een eigen taak in de zending van het gehele volk van God in de kerk en in de wereld. Einde citaat. Eigenlijk een clericus is geroepen om een taak uit te voeren binnen de hiërarchie van de kerk, maar de leek is degene die gestuurd wordt naar de wereld. Aan een priester gaat je vragen de consecratio, bijvoorbeeld van het brood in het lichaam van Christus, uit te spreken. Aan de leek gaat je vragen de consecratio mundi te ontwikkelen. Dat betekent de wereld heiligen. En dat kan je natuurlijk niet doen als je niet de ruggensteun hebt van het gebed en de sacramenten en dus de consecratie van de priesters, waar die een bijzondere rol in speelt. Eigenlijk moeten we het priesterschap van de priesters en het priesterschap van de gelovigen niet zien als in concurrentie met elkaar, maar als wederzijds aanvullend. En hetzelfde voor een profetische taak, het is niet een concurrentie. Wie geeft onderricht aan de mensen? De priesters of de leken? Wel, de twee samen. En dan de koninklijke ambt van Christus. We moeten niet vergeten dat een priester krachtens zijn zending een bepaalde taak heeft van bestuur. En leken kunnen ook besturen, maar op een ander niveau. En op een andere plaats. Nooit gaat een priester de ambitie, hoop ik toch, te willen besturen in profane zaken. Maar omgekeerd ook, de leek die niet wil klerikaliseren, zal zeggen, ja, ik ben geroepen tot bestuur, maar niet in de klerikale zaken. Laat het ons dus hebben over dat verschil tussen christelijke gelovigen en de hiërarchie van de kerk. Er bestaat in de kerk een hiërarchie. Christus zelf is de bron van het ambt in de kerk en heeft het ingesteld. En heeft gezag gegeven, zending, oriëntatie en een bestemming aan de taak die hij wil toevertrouwen aan de apostelen. Uit de decreet Lumen Gentium lees ik het volgende. Om het volk van God te hoeden en steeds verder uit te breiden, heeft Christus de Heer in zijn kerk verschillende ambten ingesteld, die het welzijn van heel het lichaam tot doel hebben. De bedienaars immers staan krachtig de gewijde macht waarover zij beschikken in dienst van hun broeders, opdat alle die deel uitmaken van Gods volk tot het heil komen. Aangezien de kerk een lichaam is, zou de volgende metafoor ons misschien kunnen helpen. De hiërarchie zijn als de zenuwbanen die de spieren verbinden met de hersenen. Maar het echte werk wordt gedaan door de spieren zelf. En ik zou durven zeggen, in het lichaam van Christus, de christelijke gelovigen zijn de spieren die het lichaam doen werken. En de hiërarchie van de kerk verbindt die in een gemeenschap, hè, zoals in het lichaam de spieren verbonden worden via zenuwbanen met de hersenen. En dat geeft een eenheid aan dat lichaam. Wat is het belangrijkste, de zenuwbanen of de spieren? Goede vraag. Wel, geen van beide, want zonder zenuwbanen zijn uw spieren niet operationeel en zonder spieren dienen uw zenuwbanen tot niets. We kunnen elkaar niet missen. Een andere metafoor is om te begrijpen wat de rol van de hiërarchie van de kerk is. Denk aan een vis. Je hebt een ruggengraat en je hebt echt het vlees van het vis. Wat ons interesseert als de vissen vissen, is niet de ruggengraat, maar het vlees zelf. Maar als er geen ruggengraat is, dan kan er geen vlees komen. Dus de hiërarchie van de kerk is een beetje die ruggengraat die Christus heeft gewild. Waarom heeft Christus een hiërarchie gewild? Ten eerste voor de verkondiging. Ik citeer Paulus uit de Romeinen. Hoe kan men in hem geloven zonder van hem te hebben gehoord? Hoe kan men van hem horen als niemand hem verkondigt? Dat betekent dat geen enkel individu, geen enkele gemeenschap aan zichzelf het evangelie kan aan zichzelf het evangelie verkondigen. Paulus zegt verder, Romeinen 10, 17, het geloof ontstaat door prediking. Dus niemand kan zichzelf de opdracht en de zending geven het evangelie te verkondigen. Dat betekent dat God of Christus door ons aan te stellen voor de predicatie, en bovendien heeft ook een duidelijke jurisdictie gegeven aan de mensen, wie zonder gij vergeven zijn, hun zijn ze vergeven, of gaat verkondigen tegen evangelie tot het einde van de aarde. Dus Christus geeft een bevel van op weg te gaan en een bepaalde bevoegdheid te hebben dat zich beperkt tot een bepaalde groep mensen. Dat is de diepe betekenis van een zending. Wel, in de kerk is er een hiërarchie die namens Christus wordt ingesteld en gezonden. Dus het is niet als lid van een gemeenschap dat de mensen spreken, maar in naam van Christus. En Christus spreekt tot die gemeenschap. Dus als ik in die gemeenschap ben, volstaat het niet dat ik mijn geloof deel met mijn soortgenoten. Dat zou een vorm van apostolaat zijn, heel goed, maar echt om te verkondigen in de zin, wanneer Christus het heeft met een zending, dat betekent dat er mensen zijn aangesteld binnen de kerk om te verkondigen aan de anderen. Van Christus ontvangen bepaalde mensen een bevoegdheid en een zending, die men noemt de gewijde macht, om te handelen, ik citeer opnieuw met de woorden van de Catechisme van de Katholieke Kerk, in persona Christi capitis. Al wie in Christus is ingeleefd, handelt in corpore Christi, om het zo te zeggen, verenigd met Christus, maar bepaalde mensen krijgen die volmacht om niet enkel als lichaam van Christus op te treden, maar ook als hoofd van het lichaam van Christus. Daarom zegt men in persona Christi capitis. Dus er is een bovennatuurlijke realiteit die men noemt de sacramentele natuur van de hiërarchie en van het kerkelijk ambt. Eerste eigenschap is dat ze ten dienste staat van het volk van God. We begrijpen niet de kerk als een instelling met een machtsstructuur, want dan zitten we op een zijspoor te wandelen, die zo kenmerkend is van de laatste eeuwen, waarin de fundamentele vraag bij elke structuur is niet de vraag van de waarheid, maar who is in charge? Wie is hier de baas? Wie deelt de lakens uit? Dat is natuurlijk een interpretatie dat ontstaan is van een bepaalde antropologie, waarin de macht centraal staat. En ik denk dat dat het geval een beetje is in het Frans-Duits denken van de laatste eeuwen. Dus men bekijkt bepaalde structuren met een juridische, met een sociologische, met een psychologische visie, waarin men zich gaat concentreren op de macht. Wie heeft hier de macht? Maar de hiërarchie van de kerk is een zaak van dienstbaarheid. Een diaconie, ook al is er een ousia, een volmacht, een macht. Het is ten dienste van de gelovigen. En daarom zijn de gewijde dienaars, dienstknechten van Christus. Paulus zegt het in zijn eerste vers van het eerste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen, dat hij zich beschouwt als een dienstknecht van Christus. Daarom is het zo mooi dat de pauze sinds een aantal jaren al, misschien zelfs eeuwen, de titel hebben genomen van Servus Servorum Dei, de dienaar van de dienaars van God. Christus, die niet onderworpen was, heeft het menselijk bestaan, het bestaan van een slaaf aangenomen, zegt Paulus in de hymne van de Filippenzen, hoofdstuk 2. Christus beschouwt zich als de dienaar, en dat is ook duidelijk geworden in de voetwassing in de laatste avondmaal. Hij zegt, ik ben in uw midden zoals degene die dient. Dus klimmen in de hiërarchie van de kerk betekent klimmen in de dienstbaarheid. Er zijn bepaalde mensen die wanneer ze een bedrijf of instelling beschrijven, in de hiërarchie daarvan, in plaats van dat te tekenen onder de vorm van een piramide, met een baas aan de top en de mensen aan de basis, een brede basis, ze tekenen dat omgekeerd als een boom. Ze zeggen, beneden staat de algemene directeur. En dan heb je verschillende takken met andere mensen die aan het hoofd staan. Maar uiteindelijk, dat is allemaal ter ondersteuning van de mensen die aan de basis zijn. En eigenlijk, dan tekenen ze de basis niet meer beneden, maar boven. Door goed te laten begrijpen, die hiërarchie staat ten dienste van de mensen die het echte werk doen op het terrein. Naast dat karakter van dienstbaarheid wens ik een ander eigenschap te onderstrepen van het kerkelijk ambt, dat is het collegiale karakter ervan. God houdt niet van tirans, van egotrippers, van lonesome cowboys zoals Lucky Luke, hè? Dus de eenzame ridder of krijger. Hij houdt van een college, een gemeenschap van mensen die broederlijk de gelovigen in gemeenschap met elkaar proberen te besturen. Daarom spreken we ook van het college van de apostelen, dat nu is uitgegroeid tot het college van de bisschoppen. Het zou niet goed zijn dat twee bisschoppen naast elkaar, met het excuus dat ze aangesteld zijn door God voor een bepaald deel van het volk van God, een totaal ander bestuur zouden hebben. Dat zou pas klericalisme zijn, want het klericalisme, dat zijn heil ziet of zijn heiligheid in klimmen in die hiërarchie, zal zeggen, ik ben de baas, dus heb ik gelijk, dus moet iedereen dansen naar mijn pijpen en proberen alles wat ik willekeurig beslis uit te voeren. Dat is niet meer de macht als dienstbaarheid gezien in een collegiaal kader, maar dat is de macht zien als de grillen van de baas, wat uit een boze is voor de kerk en voor elke vorm van hiërarchie. En Jezus heeft daarom voor moeten vechten, want je weet nog, hè, bijvoorbeeld die dag dat ze aan het discussiëren waren onderweg, wie is de grootste? Wie zal baas kunnen spelen wanneer Jezus zal weggenomen worden? Wel, daar heeft Jezus een verwijt gemaakt, omdat ze te veel dachten aan, in menselijke termen, de hiërarchie van de kerk heeft dus die dimensie van dienstbaarheid, collegialiteit en dan tenslotte ook een persoonlijk karakter. Jezus roept de mensen persoonlijk, gij moet mij volgen. Het gaat niet over de functie die gij hebt, maar over uw persoon. En dat is het interessante, want bijvoorbeeld als een priester doopt, doopt hij in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hij zegt ook persoonlijk, ik vergeef u, of dit is mijn lichaam. De identificatie met Christus gaat tot en met het persoonlijk niveau. Dat is een beetje moeilijk om te begrijpen, maar dat helpt ons om uit een puur organisatorische denkstructuur te komen, waarin we denken, ja, die bedienaar heeft een functie te vervullen, punt. Nee, nee, het is een persoon, hij moet herder zijn, hij moet een vaderfiguur zijn, hij moet een priesterlijke figuur zijn, hij moet ook een koninklijke figuur zijn. Ik denk dat niet al onze tijdgenoten beseffen hoe die persoonlijke dimensie van belang is. Ik zeg het maar, met de hoop dat we beetje bij beetje met de tijd zouden begrijpen dat dat ook een interessant punt is en dat de Catechismus van de Katholieke Kerk dat belangrijk heeft gevonden om dat te zeggen. Thank you. Nu dat ik over die algemene dingen heb gesproken, wil ik dat toepassen op het college van de bisschoppen en zijn hoofdpaus. Waren er bisschoppen en pausen toen Jezus hier was? Nee, natuurlijk nog niet. Maar toen Christus de 12 aanstelde, maakte hij van hen een college of een vaste groep en heeft Petrus, uit hun midden gekozen, aan hun hoofd gesteld. Dit zegt de dogmatische constitutie over de kerk Lumen Gentium van de Tweede Vaticaanse Concilie. Dus Petrus en de andere apostelen vormen één apostolisch college. College komt van het woord collegium, dat op zijn beurt komt van het Latijn cum en legere, samen lezen. Dat is wat de leerlingen van eenzelfde groep doen. Ze zijn een college, ze lezen samen uit dezelfde boeken. Wel, één apostolisch college wordt gevormd omdat Jezus dat wil. En op de gelijke wijze kan je zeggen dat de figuur van Petrus is blijven bestaan en dat is de bisschop van Rome. De opvolger van Petrus. En de bisschoppen zijn de opvolger van de apostelen. En ze zijn dus nog altijd datzelfde college met elkaar verbonden. En Petrus heeft nog altijd zijn plaats in. Enkel aan Simon heeft Jezus een naam gegeven, namelijk de naam Petrus, dat rots betekent. Hij heeft van die man de rots van zijn kerk gemaakt en heeft aan hem de sleutels van ervan overhandigd, heeft hem aangesteld tot herder van heel de kudde. En bovendien geeft hij de taak om te binden en te ontbinden. En dan is het interessant. Binden en ontbinden zijn juridische termen die verwijzen naar een bepaalde jurisdictie over een bepaalde groep. Zowel Petrus alleen als de bisschoppen gezamenlijk krijgen een macht om te binden en te ontbinden. Krijg ik alleen maar de macht om te ontbinden, bijvoorbeeld zonder te vergeven, dan zou een bepaalde persoon naar om het even welk bisschop kunnen gaan en daar de ontbinding, de vergeving van zijn zonde vragen. Maar door het feit dat de apostel ook kunnen binden, betekent dat als iemand bij een bisschop gaat en die bisschop zegt, ik ga u die zonde vergeven, maar eerst moet je een beetje aan boetedoening doen. Dus in plaats van te ontbinden gaat hij binden. En zegt, je moet nog een aantal voorwaarden vervullen om die ontbinding te krijgen. Mag die persoon niet gaan naar een andere apostel? Zeg, die andere bisschop of die andere apostel, die vraagt me zware penitentie te doen, jij vraagt dat niet. Wilt jij me alsjeblieft niet ontbinden? Hè? Dus vergeven van mijn zonde. Jezus heeft juist het woord of dat binomium gebruikt, binden en ontbinden, niet om mooi te maken, omdat dat heel bijbels is, en je zult binden en ontbinden. Dus nee, hij doet het omdat hij echt de gelovigen wil laten afhangen van een bepaalde bisschop of apostel, die op die manier een volledige juridictie heeft over hem. Dat is interessant, want als we enkel het woord ontbinden hadden, zouden we niet kunnen spreken over die juridictie. Je ziet hoe soms kleine woorden van de Heilige Schrift een gigantische berg aan theologie kunnen verbergen en aan kerkelijk recht. En dat is ook een normaal of een begrijpelijk eigenschap van de Heilige Schrift. Het zijn woorden van God, dat moeten we niet vergeten. En het is ook logisch als God spreekt dat hij met heel weinig woorden heel veel kan zeggen. Daarom is het een beetje de taak van de theologie om echt aandachtig die woorden van Jezus te mediteren. Niet enkel de vage zin van een bepaalde stelling en zeg, ja, ik weet het. Maar echt tot in de kleinste punten mediteren. En dat is eigenlijk wat de theologie doet. En het kerkelijk recht volgt de theologie om een juiste manier te vinden om dat allemaal te beleven. En dat kan een mens alleen niet doen, hoor. Kan enkel een kerk zoals de katholieke kerk, die gigantisch veel mensen heeft, die daarover nadenken, om tot een juiste uitvoering van die macht te kunnen komen. Dus de paus is de bisschop van Rome en ook de opvolger van Petrus. Dat is interessant. Men zegt niet dat de paus de opvolger is van zijn voorganger, die op zijn boord de opvolger is van zijn voorganger, die uiteindelijk de opvolger is van Petrus. Nee, elke paus is de opvolger van Petrus. Daarom is er ook een zekere lokalisatie ontstaan in de kerk. De kerk is de kerk van Rome, de universele kerk, heeft als bisschop zowel de plaatselijke bisschop, in ons land, dat Mechelen, Brussel, Hasselt, Gent of Brugge kunnen zijn, maar onze kerk is ook geworteld in Rome. Toen er pauzen en antipauzen waren, dikwijls is men eruit gekomen door te zeggen, nee, kijk mensen, de echte paus is de bisschop van Rome. En zo heeft men die eenheid van de kerk kunnen bewaren, door te zeggen, de paus is altijd de bisschop van Rome. Ik weet dat de andere patriarchen van de Westerse en de Oosterse kerk ook graag die titel hadden gehad, maar dat is het niet. Ik begrijp wel dat de bisschop van Constantinopel graag zelf de paus had willen zijn, maar zo is dat niet. Het is de bisschop van Rome, omdat Petrus gestorven is in Rome, dus elke opvolger van Petrus moet de bisschop van Rome zijn. Er is een analogie tussen de macht van de paus alleen en de bisschoppen in een geheel. Met andere woorden, elke bisschop mag niet paus spelen. Maar de bisschoppen samen kunnen samen met de paus, want als ik zeg de bisschoppen samen, het is automatisch met die van Rome erbij, kunnen ze ook de oppermacht uitoefenen. En daarom heeft Jezus aan ze allemaal collectief die macht gegeven om te binnen en te ontbinden, en ook aan Petrus persoonlijk. Met als gevolg dat de bisschoppen niet een meerderheid kunnen vormen tegen de paus. Bon, menselijk gezien kan dat verontrustend lijken, maar de belofte van Christus zijn dat je altijd op die stenen rots, die Petrus is, de kerk zullen bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Er is een, met andere woorden, een soort bovennatuurlijke waarborg dat we altijd kunnen berusten op het gezag van de paus. In het geval van tweedracht, het is de paus die beslist. En als de paus een beslissing neemt die je niet zint, wel, kijk, dan moet je het geloof hebben om te weten dat God wel een bepaalde weg in gedachten heeft om het toch via de paus te doen. De afzonderlijke bisschoppen zijn echter het zichtbare beginsel en fundament van de eenheid van in hun particuliere kerk, maar zij moeten zelf ook onderling in gemeenschap zijn met de paus. Maar zij zijn wel de referentie voor de eenheid ter plaatse. Daarom is het ook goed dat wij met hetzelfde geloof waarmee we vertrouwen hebben in de paus, dat we ook een bovennatuurlijke houding hebben van geloof ten opzichte van de bisschop. Ja, maar als de bisschop zich vergist. Kijk, een bisschop is niet onfeilbaar en kan zich inderdaad vergissen, maar wij gaan ons niet vergissen als wij de eenheid beschermen. En een bisschop is ook niet eeuwig. Na hem komt er een andere bisschop en de Heilige Geest heeft ook zijn wegen om bepaalde dingen goed te maken. Eigenlijk moeten we meer geloof hebben, niet enkel in abstracte beginselen, de drie eenheid, je weet wel, maar ook in het feit dat de hiërarchie van de kerk hier en nu het instrument is waarop Christus vertrouwt om het daarmee te doen. Dus zolang dat we in gemeenschap zijn met de paus en in eenheid met de plaatselijke bisschop zitten we goed. En de Heilige Geest zal ons helpen en leren hoe wij binnen die perken kunnen bewegen, op dezelfde manier dat bepaalde heiligen gehoorzaam zijn geweest, maar toch de plannen van God hebben kunnen uitvoeren die God voor hen hadden, door manieren te vinden die tegelijkertijd hun eigen dynamiek respecteerden en toch de gehoorzaamheid en de eenheid aan de andere kant. Wanneer mensen beginnen ruzie te maken op zo'n manier dat de eenheid van de kerk gekwetst wordt, dan mag je gerust zijn, hier is de Heilige Geest niet meer. En hier mag je koffers maken en weggaan. Bepaalde mensen in de kerk proberen de paus bijvoorbeeld zwart te maken. Als het zoiets begint, dan mag je zeker zijn dat je niet in de ware kerk van Christus bent. Dus verlaat die sectarische mensen, die secte komt van het woord snijden. Overal waar een secte is, is omdat de eenheid gesneden wordt. Vlucht van die mensen. Ook al zien ze er heel heilig uit, ook al heb je de indruk dat er geen enkel spel te vinden is in hun logica, dat alles superduidelijk en traditioneel bleek te zijn, vlucht weg van die mensen. Of hetzelfde nog meer als ze de leer van Christus niet meer verkondigen. Hè? Helemaal modernistisch enzovoort. Vlucht van die mensen. Wees trouw aan paus en bisschoppen. En ook al denk je, hier is er een probleem met deze bisschop of die paus, wees hem trouw en de Heilige Geest gaat het goed maken. Het is maar een kwestie van geduld en geloof en hoop. De kerk raadt bovendien aan dat de particuliere kerken die in elkaars nabijheid bevinden, dat ze proberen, en dat er een homogene cultuur is, dat ze proberen ook richtlijnen hebben die met elkaar overeenkomen. Dan vind ik het zo jammer dat de mensen van Vlaanderen en Nederland niet samen zijn gegaan in het herzien tot het einde van de vertaling van het missaal dat duidelijk gebreken toont. Ja, dat een aantal bisschoppen wel door is gegaan en een ander aantal bisschoppen op de rem is gaan staan, voor mij onbegrijpelijk. Maar weer, het is geen motief om dat te bekritiseren. Heb een beetje geduld, bid ervoor en misschien komt er toch een herziene vertaling voor iedereen. En misschien een nieuwe, wie weet. Hè? Maar de oneenigheid is nooit een oplossing voor bepaalde dingen die ons niet optimaal lijken. Voilà, dus de kerk heeft een driedubbele taak. Onderrichten, heiligen en besturen. Dat komt overeen met de taak van, of de profetische ambt, de priesterlijke ambt en de koninklijke ambt. De kerk moet onderrichten, heiligen en besturen. Onderrichten betekent kennis geven van het geloof. Dat is de taak om het evangelie van God aan allen te verkondigen. Het is moeilijk, want het begint met heel jonge kinderen. De eerste communie en vormsel catechese is een eerste stap. Daarin kunnen de leken enorm veel helpen. En dan kom je altijd bij nieuwe groepen en grotere en hogere groepen terecht, waar een hoger niveau van competentie nodig is. En op het hoogste niveau zit natuurlijk het gezag en het leergezag van de bisschoppen en van de paus. Want er zijn bepaalde punten die echt niet gemakkelijk te ontwarren zijn. Daarom bezit de paus van Rome een bepaalde bijstand en in sommige welbepaalde omstandigheden zelfs een onfeilbaarheid. Om krachtens zijn ambt, wanneer hij als opperste herder en leraar van alle gelovigen die zijn broeder in het geloof versterkt, de leer omtrent geloof en zeden in een definitieve uitspraak afkondigt. Definitieve uitspraak blijkt van deze tekst dus een bijna synoniem te zijn van onfeilbaarheid. Dus als er een bepaalde leer definitief is afgekondigd, wel geeft de mensen geen valse hoop om te zeggen misschien gaat de paus daarop terugkomen met de tijd. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan de onmogelijkheid hè, om vrouwen te wijden tot priesters. Hoop daar niet op. Want dat is al definitief. Hè? Dus bevestigd, Christus had niet de wil om vrouwen te wijden, maar dat gaan we houden voor een andere keer. Maar dit helpt ons ook te begrijpen dat de hiërarchie van de kerk niet alles is. Want Maria is de heiligste van alle mensen die op aarde hebben geleefd, en toch hoorden ze niet bij de hiërarchie van de kerk. Dus vergeet het idee dat om heiliger te zijn, dat je moet klimmen in de hiërarchie, daar bestaat geen glazen plafond. Iemand die in de hiërarchie van de kerk zit, is niet heiliger dan een andere door dat feit. Integendeel, zelfs door het feit dat hij meer verantwoordelijkheid heeft, zou ook misschien een zwaarder oordeel ondergaan op het einde. Wat telt is te groeien in de heiligheid, maar daar komen we later op terug. Dus de kerk, wanneer ze door middel van de opperste leergezag iets hoort als, ik citeer, door God openbaard te geloven, en als de leer van Christus, dan moet men de gehoorzaamheid van het geloof dergelijke definities aanvaarden. Met de gehoorzaamheid van het geloof dergelijke definities aanvaarden. Deze onfeilbaarheid strekt zich uit over de hele geloofsgat zelf van de goddelijke openbaring. Het gaat over geloof en zeden. Op andere punten heeft de kerk niet die gave van de onfeilbaarheid. Ik denk dat we een groot aantal problemen zouden hebben vermeden in de laatste decennia in de kerk, moesten de theologen meer geloof hebben in het feit dat de kerk dus gehoorzaam moet worden op bepaalde punten, en dan hadden ze geen leer willen verkondigen dat breekt met een traditie van waarheid van eeuwen. Sommige mensen zien in die verplichte geloofsbelijdenis bij een ambt dat verbonden is met het onderricht als een absurde formaliteit. Maar toch denk ik dat dat geen slecht idee is om te eisen van de mensen die onderricht geven in kerkelijke instellingen of bijvoorbeeld katholieke universiteiten, dat ze toch wel een eed zouden afleggen om te zeggen, ik hou me enkel ik wil alleen maar dingen verkondigen die te maken hebben met die wat de kerk mij vraagt te geloven. Sommigen eisen een bepaalde wetenschappelijke autonomie, kunnen ze doen, maar dan is hun plaats niet meer in de verkondiging, want ze gaan hun eigen theorieën gaan ontwikkelen en soms tot gevaar voor hun eigen ziel. Ik zou niet in een stoel, in hun schoenen willen staan, maar wie in de hiërarchie van de kerk de taak krijgt om te verkondigen, daarvoor moet hij zich onderwerpen aan wat de kerk wil verkondigen, en daar hebben de christelijke gelovigen ook recht op. Laat ons gaan naar een andere taal. De taak van te onderrichten, laat ons niet vergeten dat de kerk niet enkel een instelling is dat verkondigt, en de waarheid verkondigt, maar ook dat ze een taak heeft van heiliging. De kerk heeft een aantal middelen tot het heil, te beginnen met de doopsel en met de eucharistie als toppunt. Wel, het aanbieden van die sacramenten door de kerk en ook het woord van God te verkondigen in de liturgie. Dus daar, en hier ga ik iets citeren, de heilige, de kerk door een voorbeeld, speelt niet de baas, zegt Petrus in zijn eerste brief, over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, maar toont u een voorbeeld voor de kudde. 1 Petrus, hoofdstuk 5, vers 3. De kerk heiligen betekent dus niet de baas spelen, maar de kerk dienen, zodat die mensen, aangemoedigd door een goed voorbeeld, zelf ook wat heiliger gaan leven. En dat kan niet zonder de kracht van de sacramenten en het gebed van de kerk. Dus de heiligingstaak is een heel belangrijk element van de hiërarchie. En eindelijk de taak om te besturen. Ik lees uit de Catechismus van de Katholieke Kerk, dat op zijn beurt Lumen Gentium citeert, de bisschoppen besturen de hun toevertrouwde particuliere kerk als plaatsvervangers en afgezonden van Christus door hun raad, hun aansporingen, hun voorbeeld, maar ook door hun gezag en hun gewijde macht. Einde citaat. Dus de bisschoppen hebben een bepaalde macht. De priesters, bijvoorbeeld de pastoors die aangesteld zijn voor een bepaalde parochie, delen in de macht van de bisschop. Dus het idee van de priester te herleiden tot de heiligingstaak, want hij is de enige die kan de eucharistie kan opdragen en bepaalde sacramenten toedienen, zoals de ziekenzalving en de biecht. Dus laat de priester dat maar doen. Maar al de rest, onderricht en bestuur, gaan leken overnemen. Dit is theologisch niet katholiek. Dit komt niet overeen met de ecclesiologie van de Tweede Vaticaanse Concilie en wordt verworpen door het kerkelijk recht. Wat de reglementen ook kunnen zijn, die voorlopig helaas hier en daar kunnen goedgekeurd worden, die dingen zullen vroeg of laat terug in lijn moeten geplaatst worden met wat de universele kerk wenst, met het feit dat een pastoor zijn bestuurstaak niet kan geneutraliseerd worden door allerlei comité's en teams en ploegen die in zijn plaats beslissen. Soms nemen ze goede beslissingen, maar soms ook neutraliseren ze de inspanning van de priester om onderricht te geven en de mensen te heiligen via de sacramenten, als de structuren een andere realiteit voor ogen hebben, die niet meer overeenkomt met die zending van de kerk. Dat wordt dan een NGO, dat wordt een VZW, dat wordt een organisatie waar men probeert allerlei posten te dekken, maar ja, waar de vlag de lading niet meer dekt. De bisschop dus moet het bestuur in handen houden, ook al mag hij geholpen worden door priesters en af en toe doorleken, binnen de perken van ieders zijn zending. En hetzelfde mag gezegd worden van de priesters die op een meer plaatselijk niveau, zoals de pastoor van een parochie, dus zij moeten nog altijd kunnen onderrichten, heiligen en besturen. Niet enkel een sacramentenboer te zijn, zoals men zegt in Nederland, maar om een herder te zijn. Met die driedubbele ambt van Christus, heiliging, onderricht en bestuur.
Aanbidden wij hem, de Heer die leeft, onze rust, onze koning, ons Heer. Eren wij hem die ons bemint, zijn liefde blijft altijd. Aanbidden wij hem, de Heer die leeft, die zichzelf heeft gegeven.
En tot zover de catechese voor vandaag, een catechese in een lange reeks over de geloofsbelijdenis, gebracht door priester Pierre François. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.